We zijn vanavond geëindigd met het lezen van vers 14. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de discipelen werd geopenbaard, nadat hij uit de doden was opgewekt. De vorige maal hebben we, naast de Bijbelstudie, 14 dagen terug, de eerste maal overdacht dat Jezus zichzelf openbaart als de opgestane aan zijn discipelen. En wanneer was dat juist? Wanneer openbaarde de Heer Jezus, hier zegt het Johannes-evangelie, voor de eerste maal aan zijn discipelen? Inderdaad, nadat Maria hem had gezien. Dus de verschijning aan Maria wordt door Johannes in die zin niet meegerekend. Dus de eerste verschijning waarover hij spreekt, die hij bedoelt, is de verschijning die we vinden in vers 19, op die eerste dag van de week, wanneer de discipelen s'avonds bijeen zijn, en de Heer Jezus daar, ondanks de gesloten deuren, te midden van hen komt staan. Nu, Johannes geeft ons de drie openbaringen van de Heer Jezus te midden van zijn discipelen, niet alleen om ons te laten zien dat de Heer Jezus de levende, de opgestane is, wat het bijzonder belangrijk is, maar de Heer Jezus verschijnt te midden van zijn discipelen met een bedoeling. Hij toont zich zomaar niet aan hen om zich maar te tonen. Hij komt onder hen met een heel specifieke bedoeling. En wat was de bedoeling van die eerste verschijning van de Heer Jezus op die eerste avond? Wat was de reden van zijn openbaring te midden van hen?
Zijn vijanden uitzenden.
Inderdaad. De reden is omdat hij hen wil uitzenden zoals hij zelf door de Vader is uitgezonden. Dat betekent dat de discipelen de opdracht van de Heer Jezus, of ik zal het anders zeggen, dat de discipelen opgenomen worden in het zendingswerk van de Vader en de Zoon. En daartoe hebben ze iets heel bijzonders nodig. En dat is, Timon? Inderdaad. Vandaar dat de Heer Jezus over hen blaast, zeg maar, en zegt, ontvangt de Heilige Geest. Nu, waarom is die Heilige Geest zo super belangrijk met het oog op die uitzending?
Dat hij alles zal binnenbrengen wat ze leren.
Dat zal één van de dingen zijn die de Heilige Geest doet, maar heel specifiek in verbinding met de zendingsopdracht. Inderdaad, ze zullen het evangelie verkondigen, ze zullen getuigen samen met de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die het getuigeniswerk verder zet en de discipelen zullen mee getuigen. En door de Geest zal de Heer Jezus werken in en door hen en met hen. Nu, wat is ook zo belangrijk bij de gave van de Geest is wat er direct aan verbonden wordt: wie u ook de zonde vergeeft, zij zijn hun vergeven. Wie u ook de zonde houdt, zij zijn hun gehouden. Dat betekent dat discipelen door hun opdracht eigenlijk, zeg maar, beslissen in een zeker opzicht wie er mag deel uitmaken van het koninkrijk en wie niet. Uiteindelijk zijn het de discipelen die de sleutel hebben tot het koninkrijk van God. En dat is heel belangrijk om te zien, want voor die, onder de oude bedeling, zal ik maar zeggen, oude verbond, wie waren de verantwoordelijken onder het volk van God? Wie besliste er of er iemand nog praktisch deel uitmaakte van de gemeenschap of niet. Wie besliste dat? De priesters en voornamelijk de
koning.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar denk eens terug heel in het begin, toen er nog geen koning was. Toen Mozes met het volk, zeg maar, in de woestijn was. Mozes had het heel druk met het beslissen van, met het recht spreken in tal van situaties. En dan moet hij op een gegeven moment wat aanstellen?
Oudsten.
En het zijn die oudsten die dus die zaken behartigen. Dus met andere woorden, en dat was lokaal ook zo, zelfs onder de koningen, hè, men liep niet naar de koning, maar het waren de lokale oudsten die zaken regelden. In de dagen van de Heer Jezus, wie bezat daar die autoriteit? Hè? Om door de geschiedenis heen ondergaat die autoriteit, zeg maar, gedaantewisselingen. In de dagen van de Heer Jezus, wie bezat er die opperste macht? Het Sanhedrin. Maar nu het Sanhedrin terzijde is gestaan, wie bezit nu die macht, die autoriteit, om praktisch te beslissen wie er deel uitmaakt van de gemeenschap en wie niet? Apostelen. Dat is heel belangrijk om te zien. Kijk, gehoor geven aan een boodschap. Het evangelie van de opgestane, tot verheving van zonden, dat te aan te nemen en te erkennen en ervoor te buigen. In bekering verschaft iemand ingang tot het koninkrijk. Het pertinent te weigeren zorgt ervoor dat iemand geen toegang krijgt tot het koninkrijk en in zijn zonden blijft. Het is heel belangrijk om te zien. Vandaar dat dat blazen van de Heer Jezus eigenlijk een bijzondere betekenis heeft. Het moet ons doen terugdenken automatisch aan, als je ziet dat de Heer Jezus blaast over zijn discipelen, ontvangt en zegt, ontvangt geest. Wat moet je dan onmiddellijk aan denken in het Oude Testament? Aan Adam. God blaast de levensadem in Adam, en op dat moment, wat is hij dan als mens op aarde? Een levende ziel. En als levende ziel, wat doet hij eigenlijk op aarde? Zeg maar al, ik heb niet goed begrepen. Hij is Gods
vertegenwoordiger.
Ja? Hij is Gods directe vertegenwoordiger. Gods co-regent op aarde. Hij vertegenwoordigt Gods gezag op aarde. En dat is nu net wat hij ook ziet wanneer dat de Heer Jezus blaast over zijn discipelen. Al de Joodse gemeenschap is volledig terzijde gesteld met het gezag. En nu is er hier een nieuwe gemeenschap van zijn discipelen. Je zou kunnen zeggen, een nieuwe messiaanse gemeenschap aan wie dat de Heer Jezus dat gezag geeft. Zij vormen, zeg maar, de basis van dat nieuwe volk. Zij zijn het die door het uitgaan met het evangelie uiteindelijk mensen toegang verlenen tot het koninkrijk. En zij die afwijzen eigenlijk de toegang geweigerd worden tot het koninkrijk. Niet meer uw afkomst, uw geboorte, zoals de Joodse mensen dachten. Maar, wat dan Nicodemus ook moest leren, door wedergeboorte kan je slechts het koninkrijk ingaan. En dat kan enkel via de boodschap van het evangelie. Dus zie je dat er hierin toch wel een diepere dimensie uiteindelijk ligt, en dat dat de bedoeling is van wat Johannes ons wil laten zien bij die eerste zelfopenbaring van de Heer Jezus. En vervolgens vinden we vanaf vers 24 de tweede maal dat de Heer Jezus te midden van zijn discipelen komt, en daarop volgt vers 30 en vers 31, die samengevat omschreven wordt als het doel van dit evangelie. Dus dat betekent, nog voordat we aan die derde verschijning komen, dat we hier eigenlijk tot een zekere climax komen. En die tweede verschijning van de Heer Jezus, heel belangrijk is. Nu we vinden dat de Heer Jezus aan zijn discipelen verschijnt en dat er iemand is die er de vorige maal niet bij was. Thomas. De reden wordt ons niet gezegd. Maar één ding kunnen we wel met zekerheid zeggen, is dat Thomas wel wat degelijk wat gemist heeft door niet bij te zijn. Hij heeft wat gemist. Wat de reden ook mogen zijn. En ik denk dat dat een eerste belangrijke, eenvoudige, praktische les is ook voor ons. Dat wat de Heer eigenlijk zichzelf openbaart aan zijn discipelen, dat die zegen die daar mee gepaard gaat, eigenlijk een zegen is als je er niet bent, die je mist. En die grote gevolgen heeft, ook voor Thomas. Want voor de discipelen, hoe het ook zij, hun geloof was nog zeer pril, en wat de ware toedracht was van Jezus' opstanding, laat ons eerlijk zijn, dat begrepen ze nog op geen 100 jaar, maar ze wisten dat de Heer Jezus opgestaan was en dat hij leeft. Dat hij de grote overwinnaar was. Dat hij de dood overwonnen had. Dat was voor hen zeer duidelijk. En zoals de Heer Jezus had gezegd, jullie zullen me terugzien en dan zal jullie deel wat zijn? Eerst zegt de Heer Jezus, jullie gaan bedroefd zijn. Een bepaalde periode. Een korte tijd. Maar daarna gaan jullie die niemand van jullie kan wegnemen. Een blijdschap die Johannes, excuseer, die Thomas, eigenlijk op dat moment niet kent en mist. En je proeft die blijdschap wanneer dat zijn mededisciplen tot hem zeggen, wij hebben de Heer gezien. Ze zijn ervan overtuigd dat ze de Heer hebben gezien. Maar dat kan Thomas eigenlijk niet bekoren. Hij zei tot hen, als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie, en mijn vingers steken het teken van de nagels en mijn hand steken in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. Wat kunnen we daaruit leren? Hoe voelt Thomas zich? Laten we een moment teruggrijpen op wat we in dit evangelie van Thomas vinden. We vinden dat Thomas een discipel is, een nuchtere discipel die heeft beseft van, als we naar Jeruzalem gaan, kan dat ons einde betekenen. Dat vinden we van hem. Maar hij zegt, kom, we zullen met hem meegaan. Je ziet dat hij vertrouwt in de Heer Jezus, dat hij gelooft in de Heer Jezus, natuurlijk niet in de Nieuw-Testamentische zin van het woord, maar hij heeft zijn hoop op Jezus gesteld. En op een ander belangrijk moment, in de bovenzaal, leren we dat Thomas eigenlijk wel de Heer Jezus echt wel wil begrijpen. En Jezus zegt op een bepaald moment dat hij naar de Vader gaat. En wat zegt Thomas? Heer, toon ons de Vader. En wat zegt de Heer Jezus dan? En dat is wel belangrijk, denk ik, ook in dit stukje. Maar ik denk dat dat een van de redenen is die verklaart waarom dat Thomas aan het eind van het verhaal tot spontane aanbidding komt en blijkbaar begrepen heeft wat de Heer Jezus bedoelde te zeggen in die bovenzaal. Want hij herkent Jezus als God geopenbaard in het vlees. Maar wat zien we, om terug te keren op die woorden, wat zien we? Dat Thomas één ding zeker wil weten. De reden waarom dat hij vraagt, of zo nadrukkelijk zegt, tenzij dat ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie, en mijn vingers steken in het teken van die nagels, en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. Wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Hij zegt twee dingen. Ik moet eerst die wonden zien. Maar ik moet niet alleen die wonden zien. Ik wil ook die wonden. Met andere woorden, hij wil zeker zijn dat Jezus die verschijnt, zich openbaart. Met andere woorden, Jezus is die hij kende van voor het kruis. Hij ontkent niet dat zijn vrienden, zijn medediscipelen, Jezus hebben gezien en zegt niet, oh, kan u zeggen, ik geloof er niks van. Nee. Wat hij wil zeker weten is, ja, ze hebben iets gezien. Maar hebben ze zijn geest gezien? Wat hebben ze gezien? Of is Jezus waarlijk opgestaan uit de doden en leeft hij? Nogmaals, we kunnen ons daar niet genoeg van bewust zijn, maar voor hen was dit iets dat niet in het Joodse denken paste. Een opstanding, een aparte opstanding uit de dood was voor hen totaal iets nieuws, iets ongekends. Dus daarom hebben die mensen zo'n moeite ook om dat te kunnen aannemen. Het was hen nooit geleerd. Ze dachten niet in die termen. Dus ze konden dat niet plaatsen. Dus wat dat hij zeker wil weten is dat die persoon die aan hen verschenen is, de Jezus is die hij kent van voor het kruis. Want voor hen, nogmaals, een Messias was een overwinnaar, een redder, een verlosser, een bevrijder. Maar hoe kan Jezus nu die redder, die verlosser en die bevrijder zijn, als hij eindigt op een kruis? Dat gold geen steek op het eerste zicht. En je moet begrijpen dat Thomas daar ook mee worstelde. Nu tussen de eerste verschijning en de tweede verschijning zit er een volledige week. Kan je voorstellen wat dat Thomas in die week heeft bezig gehouden? Hoeveel keer zou hij niet in die week heen en weer geslingerd zijn tussen wat enerzijds Jezus heeft gezegd, zijn getuigenissen, zijn onderwijs, wat zijn mede-discipelen zeggen. Denk maar aan Maria die Jezus heeft gezien, maar aan Petrus, aan Johannes, die toch ook hebben getuigd, van kijk, we hebben duidelijk gezien dat het graf leeg was, en die s'avonds dan die ontmoeting met de Heer Jezus hebben, en die duidelijk zullen hebben getuigd en van wat er gebeurd is. Maar tegelijkertijd langs de andere kant, is dat wel mogelijk? Kan dat eigenlijk wel? Heel de week heen en weer geslingerd. Nu na 8 dagen, zien we dat de Heer Jezus, ze zijn opnieuw in die bovenzaal, en ik denk, waarom ze dat samen waren, wellicht om het feest van de ongezuurde broden was ten einde. Waarschijnlijk gingen ze hierna kort na afscheid genomen te hebben. Want weet nou hoeveel waren ze? Hier weten we de 12 staat er. Maar wie was er dan nog allemaal? Het was een groot feest in Jeruzalem. Het grootste feest van het jaar, Paasfeest, het feest van ongezuurde broden. Wellicht hebben ze afscheid en was het de laatste avond dat ze misschien samen waren om afscheid van elkaar te nemen en terug huiswaarts te keren. Wat zou hen weerhouden om niet terug naar huis te gaan? Is dat toch geen enkele reden om dat te blijven rondhangen? En juist op die avond, dus een week later, met Thomas erbij, komt de Heer Jezus, de deuren zijn gesloten, maar dat verhindert hem niet om opnieuw in hun midden te gaan staan en te zeggen, vrede zij u. Zoals hij dat ook de eerste maal had gedaan. En dan richt hij zijn woorden meteen tot Thomas. Maar in wat dat Jezus zo onmiddellijk zegt, wat kunnen we daaruit leren van de Heer Jezus? Hoe kan Jezus weten dat Thomas die twijfels heeft als hij niet alwetend is? Maar lijfelijk was hij niet alwezig. Dus we leren allereerst dat alhoewel de Heer Jezus, dat is een belangrijke les ook voor hen, zij moeten leren begrijpen dat de Heer Jezus, alhoewel dat hij lichamelijk niet meer bij hen is, hij toch altijd met hen is. En toch altijd weet wat hen bezighoudt, waar ze mee bezig zijn, wat hen bezielt. Hij weet alles, hij is alwetend. Dat is eigenlijk een eigenschap die alleen God toebehoort. En dan zegt Jezus onmiddellijk tegen Thomas: Thomas, breng je vinger hier en zie mijn handen. En breng je hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen? Als hij zegt: wees gelovig en niet langer ongelovig. Had Thomas totaal geen geloof in de Heer Jezus? Dat hij mag rust invinden. Dat hij zichzelf volledig kan overgeven, overgaven. Geloven is niet enkel een aannemen van bepaalde feiten, het is je ook jezelf volledig overgeven. Zodanig dat die vrede, die de Heer Jezus hier opnieuw, zeg maar, aanricht dat dat Thomas zijn deel mag zijn. Want ze zullen die vrede hard genoeg nodig hebben. Want wat zal hen te wachten staan? De Heer Jezus zegt, in de wereld, zegt de Heer Jezus, wacht u veel verdrukking. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus hij zal... In die strijd die hier aankomt, zal hij die vrede hard nodig hebben. En dan zie je dat Thomas niet het nodig heeft om zijn handen en om zijn vingers in de wonden van de Heer Jezus te steken. Zijn reactie, als hij die woorden van zijn Heer hoort, is net dezelfde reactie als de discipelen toen zij voor hen bewust het duidelijk werd dat Jezus leeft en opgestaan was uit de doden. Maar zijn reactie is geloof, maar geloof die zich onmiddellijk uit in aanbidding. Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heer en mijn God. Zie je direct het persoonlijke van het geloof van Thomas? Hij spreekt over zijn Heer en zijn God. En daarom denk ik, om terug te grijpen, dat Thomas op het moment dat hij duidelijk ziet dat Jezus die opgestaan is, waarvan dat zijn discipelen, mededisciplen hebben gesproken, dezelfde is als die Jezus die hij kende voor het kruis van Golgotha, wanneer hij dat duidelijk ziet, dan erkent hij wat Jezus hem had proberen duidelijk te maken toen hij hem vroeg: Jezus, toon ons de Vader. En wat zei de Heer Jezus? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En dat is wat Thomas ook gelooft en hier uitdrukking aan geeft. Hij zegt niet tegen Jezus: mijn Vader. Hij beseft heel goed dat de Vader en Jezus twee onderscheiden personen zijn. Hij beseft dat. Hij zegt, maar hij beseft tegelijkertijd dat er slechts één God is. En hij zegt: mijn Heer en mijn God. Nu, waarom is dat zo belangrijk in het Johannes-evangelie? Herinner je nog dat Johannes-evangelie ons zo duidelijk laat zien wat de wil van de Vader is ten aanzien van de Heer Jezus? Ga je dat nog uit je hoofd zeggen? Ik hoop dat je dat altijd blijft onthouden. Wat wil de Vader ten aanzien van de Heer Jezus? Dat is het belangrijkste dat we geleerd hebben uit Johannes hoofdstuk 5. Kijk maar een keer terug. Johannes 5, vers 21, gaan we beginnen te lezen. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Waarom? Opdat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Wat betekent dat? Dat de Vader wil dat de Heer Jezus alle eer toekomt die de Vader toekomt. Dat betekent dat de Vader wil dat de Heer Jezus aanbeden en geëerd wordt. Dat is de wil van de Vader. En dat zie je zo mooi, dat Thomas, wanneer hij ziet wie de Heer Jezus is, tot deze erkenning komt. En spontaan Jezus gaat eren, zoals eigenlijk alleen Vader God geëerd werd in het Oude Testament. Hij erkent dat Jezus vlees geworden zoon van God, God geopenbaard in het vlees is. Heel belangrijk om dat te zien. Vers 29 geeft ons de respons van de Heer Jezus op die aanbidding. Jezus neemt die aanbidding aan. Hij zegt niet, wat hij zegt, Thomas, is godslasterlijk. Hij neemt die aanbidding aan, maar hij zegt er tegelijkertijd bij, omdat je mij hebt gezien, heb je geloofd? Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Kijk, het feit dat hij tot geloof komt, Thomas, is een hele bijzondere zaak. Maar het is een geloof, zijn geloof is het resultaat van wat hij heeft gezien in die openbaring van de Heer Jezus. En dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd zullen er heel wat mensen zijn die dat voorrecht niet zullen hebben en toch tot geloof zullen komen. Hoe zullen ze tot geloof komen? Hoe zullen ze tot geloof komen als ze het niet zien? Ja, oké. Maar welk middel gebruikt de Geest van God? Hij komt niet zomaar maar op je in en poeh, je gelooft. Nee, nee. Er is een middel waardoor de Geest werkt. Het geloof is uit het horen. Wat horen we dan?
Het woord van God.
Het woord van God. En wat is in directe zin hier het woord van God als het gaat om tot geloof komen? Is getuigenis van de apostelen. Getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. Wat is het evangelie? 1 Korinthe hoofdstuk 15. Om te schilderen wat ik bedoel. Wat is het evangelie dat Paulus verkondigde overal waar hij kwam? Samengevat 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 3. Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb, dat Christus voor onze zonden gestorven is naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. En dat gij, en dan komt het, aan Kefas is verschenen, dat is Petrus, daarna aan de 12, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten tot nu toe in leven, maar sommigen ontslapen zijn. En zo verder. Met andere woorden, wat is de essentie van de boodschap van het evangelie? De opgestane, levende Christus, die dood, die gestorven is. Die gestorven is, zoals er staat, voor onze zonden, die begraven is, maar die is opgewekt. En hij leeft. En daarvan zijn er vele getuigen. Dus met andere woorden, het is het getuigenis van degenen die het hebben meegemaakt, die de boodschap van het evangelie is, die iedereen die het hoort, aanneemt en gelooft. Eigenlijk wat dat Thomas net niet heeft gedaan. Want als eerste kwam het getuigenis tot hem van zijn medediscipelen. Die zeggen, we hebben de Heer gezien. Hij leeft. Maar dat heeft er niet toe geleid dat hij tot geloof kwam. Maar alle redenen daarbij die we juist hebben verteld. Hij moet de extra dimensie krijgen van het feit dat de Heer Jezus zich aan hem openbaart. En dan komt hij tot geloof. En samen met de anderen vormt hij eigenlijk de basis van de boodschap die er zal toe leiden dat er velen zullen gezegend zijn, die zullen geloven zonder te zien, maar op grond van hun getuigenis, van Thomas, van Petrus en van de overige apostelen.
Als het over dan nog niet gezien, was het over nog niet?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Waarom kan je dat zo stellen, met zekerheid zelf zeggen? Johannes hoofdstuk 13 heeft ons daar uitsluitsel over. Bij de voetwassing. Johannes hoofdstuk 13 hebben we de voetwassing. En we hebben toen gezegd dat de voetwassing eigenlijk een vooruitwijzing is dat de Heer Jezus doet aan zijn discipelen wat hij op het kruis zal doen. Herinner je dat nog? En dan zegt de Heer Jezus op een bepaald moment, ten aanzien van Petrus, die natuurlijk verontwaardigd is dat zijn Heer zijn voeten wast. Normaal is het een discipel die zou moeten de voeten van zijn Heer wassen en niet omgekeerd. Vers 6. Hij kwam tot Simon Petrus en zei tot hem: Heer, wast u mijn voeten? Jezus antwoordde hij tot hem: Wat ik doe, weet jij nu niet, maar je zult het hierna begrijpen. Petrus zei tot hem: U zult mijn voeten geen zins wassen tot in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tot hem: Wie gebaad is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, maar is geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Wat doet de Heer daarmee? Want hij wist wie hem zou overleveren. Daarom zei hij: U bent niet allen rein. Dus, wie was er niet rein?
Judas.
Overigen wel. Ja. Dus hier kunnen we heel duidelijk zien dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen Judas en de anderen. En op een andere plaats zegt de Heer Jezus heel duidelijk: U bent al rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. In dag Johannes hoofdstuk 8, ik weet niet meer met wie dat staat. Ik zou nog eens moeten verder zoeken, maar goed, dat doet niet zozeer direct ter zake. Maar ze zijn wel degelijk op dat moment al zekerlijk tot geloof gekomen, in die zin, naar het, niet het geloof zoals wij dat kennen, maar wij zijn ook achter het kruis. Maar ze hadden al hun hoop op de Heer Jezus gesteld, net zoals David in geloof al zijn hoop op God heeft gesteld. Zonder ooit te weten en te zien hoe dat God ooit een zondaar als hij zou kunnen aannemen.
Hoe je bedoelt om maar geen zijn geloof. Dat is wel waar. Als je die wonder en die dingen meer voelen, had het niet geloven.
Geloven, daarmee bedoelt hij van, had geen zin geloven dat Jezus waarlijk uit de doden is opgestaan. Dat hij leeft. Waarom is dat niet geloven?
Niet alleen van Jezus dat is, maar dat is dat natuurlijk.
Ja, maar dat spreken we achter het kruis. David geloofde dat ook niet aan Jezus de dood is opgestaan en toch is hij gered.
Ja, dat was wat dat gebeurd.
Voilà.
Dan wist dat het gebeurd was, dat het een kruis was.
Ja, maar de ware toedracht van zijn kruisiging en dat hij uit de doden moest opstaan, hè, zoals dat het uitdrukkelijk staat in Johannes hoofdstuk 20, er staat van Johannes. Johannes hoofdstuk 15. Ja, dat was toch al hoofdstuk 15, maar ik had dat ver gezocht.
Dat
is goed. Ja, maar de ware toedracht daarvan, dat kon geen enkel van de discipelen weten. En dat is ook hetgeen dat Johannes ook bedoelt wanneer hij zegt dat hij, enerzijds Johannes hoofdstuk 20, vers 8, toen ging dan ook de andere discipel naar binnen die het eerst bij het graf was gekomen en hij zag en geloofde. Maar direct verduidelijkt Johannes en hij zegt, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Dus de ware toedracht daarvan, dat beseft niet. Dus dat kan je er ook niet op aangerekend worden, begrijp je? Dat zou ik zelf niet zeggen. Ik denk niet dat de discipelen bij de eerste verschijning dit al beseften. Ik denk dat ze dit pas beseften wanneer de Heer Jezus hen verder onderwees aangaande het Koninkrijk van God in die 40 dagen die voorafgaan aan de uitstorting van de Heilige Geest. Om dan eigenlijk te kunnen getuigen op de Pinksterdag van de ware toedracht van de opstanding van de Heer Jezus. Ik denk dat dat allemaal maar pas nadien is. Dus we moeten leren zien dat hoe dat wij kijken naar het offer van, het offerwerk van de Heer Jezus, kruik van de Heer Jezus, eigenlijk maar pas na de uitstorting van de Heilige Geest, zeg maar, te volle ging meer en meer dat bewustzijn leven, zowel onder de apostelen als de eerste. Ja. Nog vragen terwijl ik bezig ben? Dus het feit wat ik al gezegd had, is dat de Heer Jezus zegt, je bent alleen om het woord dat ik tot u heb gesproken, staat in Johannes 15, vers 3. Nog vragen? Ik weet niet wat dat is een mens, maar ik ga niet meer wat gaan. Geen vragen? Oké, dan gaan we verder. Vers 30 en 31 volgen automatisch op die climax die we hier zien bij Thomas. De Heer Jezus zegt in vers 29, zalig of gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. En dat is nu de reden juist waarom dat Johannes het evangelie schrijft. Opdat zij die niet die dingen gezien hebben, die dat niet hebben meegemaakt, zouden tot de erkenning komen dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Vers 30. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en dat u gelovend het leven hebt in zijn naam. De opstanding van de Heer Jezus hebben we gezien, is de climax van de 7 tekenen die ons getoond worden door Johannes en het Johannes-evangelie. Opstanding van de Heer Jezus is het grootste teken dat de Heer Jezus ooit heeft gedaan. En daarom zeg je ook, er zijn nog tal van andere tekenen die de Heer Jezus heeft gedaan. Maar we zijn nu aangekomen eigenlijk bij de climax. Als je de climax hebt bereikt, dan zijn al die andere tekenen niet zo belangrijk. De tekenen die we hebben, zijn voldoende om te leren wie, om te leren dat de Christus, de Zoon van God die beloofd was in het Oude Testament, de Messias, de ware Zoon van David die zou komen, dat dat Jezus zelf is en niemand anders. En dat heeft Johannes systematisch gedaan door ons te laten zien dat de feesten, de belangrijke feesten van het Oude Testament, zijn eindvervulling kennen in de persoon van Jezus. Door ons te laten zien dat de tempel, de plaats waar God zich openbaarde, de plaats waar mensen tot God toenadering zochten, de plaats waar mensen verheving vonden, dat de ware volle toedracht van wat op tempel voor stond als stenen gebouw, Jezus Christus is. En wie mensen tot God kunnen komen, en wie mensen verheving van zonde vinden, en wie mensen de zelfopenbaring van God in het vlees vinden. Dat heeft Johannes heel duidelijk laten zien. Hij heeft laten zien dat er, en dat die herder, die herdersvorst, die was aangekondigd. Enerzijds in Ezekiel zie je dat God zegt, ik zal zelf naar mijn volk gaan, ik zal zelf naar mijn volk omzien. En anderzijds zegt hij in hetzelfde gedeelte, ik zal mijn knecht David zenden. Hoe kan dat nu? Hoe kan God nu zelf eigenhandig gaan en zijn knecht David zenden? Nou, dat mysterie is opgelost. Doordat Jezus de ware goede herder is. Ik ben die goede herder in wie God tot zijn schapen komt. En hij is de Zoon van David. En dat is wat Johannes door die tekenen heeft laten zien aan ons en veel meer. Dus die tekenen die zijn opgeschreven en verklaard, zijn meer dan voldoende om ons te laten inzien dat Jezus waarlijk de langbeloofde Messias, de Zoon van God is. Nogmaals, de uitdrukking Zoon van God hier, in rechtstreekse directe zin, wil niet zeggen de tweede persoon van de Godheid. Ja? Het heeft naderhand die betekenis wel gekregen. Maar David wordt ook een Zoon van God genoemd. Zijn zoon, die de troon opvolgt, Salomo, wordt ook een Zoon van God genoemd. Dat is een normale, eigenlijk is dat gewoon de Christus en de Zoon van God. Dat is een andere, een synoniem zeg maar, voor de Messias. Niet meer en niet min. Natuurlijk, nu dat we zien, en vooral met Thomas, die erkent dat Jezus zijn Heer en zijn God is, gaat die betekenis Zoon van God een heel andere dimensie krijgen voor christenen. Maar in oorsprong betekent het niet letterlijk Zoon van God, zoals wij dat begrijpen, tweede persoon van de Godheid. Heel belangrijk om te zien. Maar wel, het is gewoon een synoniem voor Messias. Ja? De beloofde, gezalfde koning van God. Daarom wordt er ook gezegd in Psalm 2, wanneer daar de troon bestegen wordt, zegt de Heere God tegen hen die de troon bestijgt: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Waarom? Omdat hij op dat moment de troon bestijgt en tot koning is aangesteld. Is hij de zoon van God, de directe plaatsvervanger van God op aarde, de representant. Ja? Belangrijk om dat te begrijpen. Nog vragen hierover? Of is dat duidelijk? Dus het geloof in Jezus is niet een feit op zich. De bedoeling is wel dat wij gelovend het leven hebben in zijn naam. Het doel van het geloof is het ware leven te ontvangen in en door Jezus Christus. Nu in hoofdstuk 21... Dus eigenlijk heb je in vers, in die verschijning van de Heer Jezus, die tweede verschijning, een zekere climax. Vandaar ook dat vers 30 en 31 eigenlijk, zeg maar, het evangelie op zijn hoogtepunt drijft. En vanaf hoofdstuk 21 heb je eigenlijk het nawoord. Zo zou je het kunnen zien. Want nu weten we natuurlijk wie dat Jezus Christus is. En nu hebben de apostelen een zendingsopdracht gekregen. En wordt er vooruit gewezen dat dat niet het einde is. Maar dat de geest van God nog moet komen. Dat niet stopt met Johannes' evangelie. Maar hoe gaat het nu verder? Hoe is de relatie nu tussen Jezus en zijn discipelen? Hoe gaan zij nu verder door het leven? En dat is wat we zien vanaf hoofdstuk 21. Er wordt... Nogmaals had Jezus zich openbaren aan zijn discipelen. En we zien dat het is bij de zee van Tiberias. De zee van Tiberias is gewoon een andere benaming voor meer van Galilea. Dus we zijn niet meer in Jeruzalem, maar we zijn in Galilea. Misschien zeg je, ja, van hoe zijn we daar nu terecht gekomen? Wel, sommige commentaarschrijvers zeggen van ja, kijk, zie hoe dat discipelen toch niet gehoorzamen en dan de zendingsopdracht niet beginnen en terugkeren naar hun normale werk omdat Petrus terug gaat vissen. Maar ik denk niet dat we het zo negatief moeten bekijken. Als je andere evangeliën erbij neemt, dan zie je bijvoorbeeld nadrukkelijk in het Marcus-evangelie, als ik niet vergis, snel kijken, ik dacht dat het Marcus was. ik heb het niet opgeschreven, maar in elk geval krijgen de discipelen de opdracht om naar Galilea terug te gaan en de Heer Jezus zal hen voorgaan. Het zijn inderdaad de engelen die dat zeggen. Ja, dankjewel Anita. Je ziet dat toch in Marcus was, maar altijd bij het eerste getal blijven zeggen ze. Marcus 16, vers 7. Daar wordt er gezegd, maar gaat geen. Zegt aan zijn discipelen en aan Petrus, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u heeft gezegd. En dan zie je 14, vers 28 in de voetnoot staan. En dat brengt ons terug tot bij de instelling van het avondmaal. Op die laatste avond voor zijn kruisiging, waar de Heer Jezus vooraf zegt, te beginnen bij vers 27, Marcus 14, vers 27. En Jezus zei tot hen, alle zult u ten val komen, want er staat geschreven, ik zal de herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden, maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dus zie je, dat de Heer Jezus zijn discipelen in het Marcus Evangelie de opdracht geeft om naar Galilea te gaan. Dus het feit dat we hier discipelen terugvinden in Galilea, aan het meer van Galilea, is op zich niet verwonderlijk. En dat Petrus gewoon spontaan begint te vissen, terug te gaan vissen, dan moeten we eigenlijk ook niet zo ver achter zoeken. Een mens moet toch leven, dan moet toch ook eten. Dus we hoeven daar niet iets negatiefs in te zien. Ze wachten gewoon op verdere instructies. Want de Heer Jezus heeft dan niet gezegd dat ze moeten uitgaan. Integendeel, er zal dan gezegd worden als ze terug in Jeruzalem zijn voor het feest van Pinksteren, dat ze juist moeten wachten. Dus we moeten dan niet iets negatiefs achterzoeken. Nu, wie zijn er bijeen? Dat wordt ons nadrukkelijk gezegd. Als eerste wordt natuurlijk Simon Petrus genoemd, omdat hij, zoals we weten, de leider is van hen allen. Dan wordt opnieuw ook Thomas genoemd. En voor het eerst vinden we Nathanael terug, die in het eerste hoofdstuk aan de oppervlakte kwam. En we leren hier dat hij geboren is in Cana in Galilea, daar waar de Heer Jezus water in wijn veranderde. En zie je dat het eigenlijk hier Johannes de link legt met het begin van het boek. En vervolgens vinden we de zoon van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En het is Simon Petrus die natuurlijk wederom het initiatief neemt en hij zegt, ik ga vissen. En de anderen vonden het goed en ze gaan gewoon ook met hem mee. En dan krijgen we het relaas van wat er gebeurt. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dit leest, en ze gingen naar buiten en stapten in het schip, en in die nacht vingen zij niets. Zie dat niet als een déjà vu? Heel belangrijk. Dat is gebeurd bij de roeping van Petrus in Lucas hoofdstuk 5. Dat Petrus zegt, Petrus, ik ga van jou
vissen
van mensen, van mensen maken. En ik denk dat er hier een heel belangrijke link ligt naar het begin. Met andere woorden, dat we hier nadrukkelijk door Johannes gestuurd worden om terug te denken aan het begin. Misschien zei ja, maar waarom zegt hij dat niet heel duidelijk? Maar we hebben al andere plaatsen gezien in het Johannes-evangelie, dat Johannes eigenlijk schrijft en veronderstelt dat we al bepaalde zaken weten. Hè? Je moet niet teruggaan om dat terug te bewijzen, maar je herinnert je dan misschien nog wel, dat hij van bepaalde zaken uitgaat. Dat je dat al weet, of gehoord hebt. Omdat dat, zeg maar, onder de eerste christenen heel gewone zaken waren die al geweten waren. Zo ook deze geschiedenis van Petrus zijn roeping. Hoe zou dat niet algemeen gekend zijn? Hoe dat Petrus ertoe gekomen is om Jezus na te volgen. Juist op het moment dat hij de vangst van zijn leven doet, hè, dat is Lucas hoofdstuk 5, hij doet de vangst van zijn leven. Hij had nooit zoveel vis gevangen van zijn leven. En het is juist op dat moment, wanneer dat fortuin voor hem op strand ligt, zeg maar, dat hij juist kiest om de Jezus na te volgen. Dat hij iets veel groters heeft gezien dan de vangst van zijn leven. En hij had de Jezus achterna. Die zegt, ik ga van jou een visser van mensen maken. En ook die keer hadden ze niks gevangen. Hier is het net hetzelfde. Ze vangen niks. Er wordt 's nachts gevist. Het is vroeg in de morgen. En waarschijnlijk waren ze van plan om ook gewoon terug te gaan, met lege handen, naar huis te gaan. Maar we zien dat Jezus op het strand staat. Maar de discipelen weten niet dat het Jezus is. Waarom dat ze het niet weten? Kan natuurlijk zijn door de afstand, dat ze niet herkennen dat het Jezus is. Maar het kan ook zijn, zoals ik al aangaf, dat Jezus zijn opstandingslichaam, alhoewel er duidelijk gelijkenissen zijn met het lichaam dat hij had voor zijn lijden en zijn sterven, dat er toch nog iets anders is dat wij ons niet kunnen inbeelden. Het is Jezus, maar het is ook weer niet zo overduidelijk dat het Jezus is. We zien dat er soms mensen weerhouden worden. We zien dat er mensen Jezus gewoon niet herkennen. En ook hier worden we weer een beetje, zeg maar, in het ongewisse gelaten. Want zelfs als de Heer Jezus bent te spreken, beseffen ze nog niet dat het Jezus is die tot hen spreekt. Weer heel, heel opmerkelijk. Dus ze wisten niet dat hij het was. En Jezus zei dan tot hen, ja, onze vertaling zegt kinderen. Er zijn niet wat er staat, dat woord kan vertaald worden met kinderen. Maar het kan ook vertaald worden, zal het misschien een dialect zijn, ik weet niet of ik het zou moeten zeggen, in mooi Nederlands. Maar een dialect zou klinken van, zeg, gasten, en je droogt wat gevonden. En die kinderen, gewoon gasten. Dus het kan iemand zijn, hè, stel dat ze hem niet goed kunnen herkennen, die kinderen. Het kan gewoon iemand zijn die daar aan de kant staat, hè, zoals dikwijls ik het tegenkom, als ik ga vissen, en hij jongt wat gevangen, kan, hè, je kent dat wel. Ja, Germijn, zo nee, moeten we er hier... Hebben jullie soms iets te eten, met andere woorden, hè? Hebben jullie iets gevangen? Dat is de vraag, heel nadrukkelijk. Zij antwoorden hem, nee. En dan antwoordt hij hen terug en hij zegt, werp dit net uit aan de rechterkant van een schip en u zult vinden. Moet wel weten dat zij nog altijd niet weten dat dat Jezus is. Hoe moeten we dat dan verstaan? Wel, net zoals ik al zei, iemand komt bij u en hij zegt, hij houdt wat van. En wat krijg je dan soms als reactie? Zeg, en dat ook keer geprobeerd, die motor is met, daar vangen ze dikwijls goed weg. Ook in dezelfde zin moet je dat hier lezen. Hij zegt van kijk, daar aan die rechterkant, het is niet van aan de linkerkant vissen, maar je schip, aan de rechterkant vissen ze niet, daar houdt het hem compleet niet over. Hij wees gewoon van kijk, daar, je moet daar een keer proberen. En hoe dat het komt, weten we niet, maar ze doen het toch maar. Niet weten dat het Jezus is die dat zegt. Houd er wel goed in gedachten. Dus het is niet dat ze gehoorzaam zijn aan wat dat hij zegt, want ze weten niet dat het Jezus is. Het is gewoon een vreemde man voor hen die daar staat aan het strand. En dan zie je dat inderdaad ze daar ook vinden. En er staat, ze daar werpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heer. Johannes heeft het meeste inzicht van de twee. Hij snapt direct dat er maar één iemand is die dat kan zeggen en die het weet dat er zich daar een grote school vissen bevindt. En dat is de Heer Jezus zelf. En dan zie je Petrus. Petrus is niet de man die eerst nadenkt. Petrus is de doener. En hij doet eerst en dan gaat hij pas nadenken. En dan zie je ook meteen al zijn reactie. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was, omhorde hij zich het opperkleed, want hij was, ja, nat, stond hij dan niet in een boot, dus hij was ongekleed. Dat is gewoon dat hij zijn bovenkleed niet aan had, dus hij had gewoon zijn onderkleed aan. En ja, en als je hard genoeg werkt, dan zweet je genoeg. En dat bovenkleed is er dan net te veel aan, maar zo verschijn je niet voor de mensen. Dus hij doet zijn bovenkleed aan en hij wil direct naar Jezus toe. Misschien verschiet je dan daarvan, Petrus, naar Jezus toe. Ja, maar wat wij niet hier hebben, maar weten uit andere schriftplaatsen, is dat er al een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen Jezus en Petrus. Dat er eigenlijk niets is op dat moment wat hem verhindert om naar de Heer Jezus toe te gaan. En dat zie je ook. De spontaniteit waarmee je naar de Heer Jezus toe gaat, laat zien dat de relatie tussen Petrus en Jezus in dat opzicht persoonlijk, op persoonlijk niveau, duidelijk hersteld is. Dan zei direct uit het water springen. 200 el, dat is ongeveer 90, 95 meter. Dat Petrus zwemmend, waddend door het water naar de kant gaat. Terwijl dat zijn medekompanen hun best doen om dat net wat vol vis zit naar de kant te slepen. Dus ze komen naar land. En ze zien een kolenvuur. En ze zien dat er daarop vis ligt en dat er brood is. En Jezus vraagt aan hen, brengt de vissen die je nu hebt gevangen. In andere woorden, wellicht vraagt Jezus van, hij heeft eten klaargemaakt, maar blijkbaar vraagt hij nog extra vis bij voor ook nog klaar te maken. Dan komt het eigenlijk gewoon op neer en dan moet je niet veel meer achter zoeken. Maar in elk geval zijn ze diep onder de indruk van een grote vangst, want ze weten nog perfect goed hoeveel vissen ze hebben gevangen. Simon Petrus ging op en trok het net op het land. Simon Petrus moet toch wel een bijzondere fysieke verschijning zijn geweest, want hij had een keer een handje helpen en daarnet ligt op de kant 153 grote vissen. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. In tegenstelling tot de eerste visvang, scheurde het net, omdat er zoveel vis was. Hier wordt er nadrukkelijk gezegd dat het net niet scheurde. Nu, over die 153 vissen zijn er al genoeg artikelen geschreven wat het mogelijk zou kunnen betekenen. Ik denk niet dat we daar iets moeten achterzoeken, maar je hebt daar geen enkele sleutel voor waarom dat er gezegd wordt 153 vissen. Het is allemaal mooie verhaaltjes en mooie inlegkunde, maar je hebt geen enkele sleutel om ooit maar te kunnen zeggen van kijk, Johannes heeft daar een diepere betekenis in gelegd. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar wat er wel gezegd wordt, is dat het net niet scheurt. En ik denk dat we daar toch wel mogen een stukje verder over nadenken, dat dat veel dichter bij de hand ligt op bijvoorbeeld het mysterieus getal 153. Maar als de Heer Jezus eigenlijk hier, zeg maar, opnieuw aan zijn discipelen verschijnt en de link legt door wat er gebeurt met de roeping van Petrus en eigenlijk aangeeft van wat ik toen gezegd heb, gaat onverminderd verder. En ze werpen hun net uit en ze vangen helemaal niks. En dan op zijn woord werpen ze hun net uit en ze vangen een net dat barstensvol is, maar niet scheurt. Dan denk ik dat we daar wel iets kunnen uit leren. Als Jezus tot Petrus zegt dat hij vissers van mensen en vissers van mensen zal maken. Wat is het net dan waarmee dat de vissen gevangen worden? Het evangelie. Anders kan je geen mensen vangen. Ja. Maar dat evangelie met de discipelen werkt niet. Als Jezus hen niet leidt. Want hij heeft zelfs gezegd dat hij zonder mij kunt u helemaal niets doen. Ik denk dat dat heel duidelijk uit die geschiedenis blijkt, ook hier. Dat ze zonder hem helemaal niets kunnen doen. En die grote vis wordt binnengehaald, 153 stuks, maar de net scheurt niet. Met andere woorden, er is niemand die in dat net zit, die verloren gaat. Allen die getroffen worden door het net van het evangelie, zullen gehouden worden. Jezus heeft ook gezegd, schapen, hun naam, hun grif staat in zijn hand. En niemand kan ze uit zijn hand wegroven. Ik denk dat je dat wel mag zeggen hier in dit gedeelte. Nu Jezus roept hem om te ontbijten. En er is niemand van de discipelen die eigenlijk de vraag van wie bent u? Ja, waarom vragen ze het niet? Aan de ene kant, ze weten wel dat hij de Heer is. Maar dan zie je ook daar weer, ze weten dat de Heer is. En toch zijn ze niet gewoon aan hem. Toch is het een heel andere verschijning dan dat ze hem kenden voor het kruis. Een beetje zoals dat Paulus zegt, als wij Jezus al naar het vlees gekend hebben, zo kennen wij hem nu niet meer. Jezus naar het kruis, de opgestaande, de levende, is dezelfde van degene die naar het kruis gegaan is, en hij is toch anders. Het is de opgestaande, de levende, die nu, zeg maar, in een verheerlijkt lichaam te midden van hem is. En Jezus heeft een brood en hij heeft een vis. En wat blijkt hieruit? Op dat ze moeten leren dat, hoewel Jezus niet meer zo aanwezig is met hen zoals tevoren, dat hij blijft doen wat hij al altijd voor hen heeft gedaan. Hij heeft er altijd voor hen gezorgd. Altijd gezorgd voor zijn discipelen. En nu zien we dat, alhoewel hij opgestaat en leeft en naar de Vader zal gaan, toch altijd voor zijn discipelen zal zorgen. En dat hij altijd met hen zal zijn. En dat ze eigenlijk zonder hem helemaal niets kunnen doen. Dat is een belangrijke les die ze moeten leren. En een les die zo noodzakelijk zal zijn om uitgezonden te kunnen worden en opdracht verder te zetten. En ik denk dat dat het belang is van die tweede verschijning. Dat we leren met elkaar hoe dat die relatie nu tussen Jezus, de opgestaande leven en zijn discipelen zal verder gaan op naar de toekomst. Voor hen was het een les om te leren, maar ook voor ons. Dat we kunnen zien dat, hoewel Jezus niet aanwezig is, dat hij toch met ons is. En dat we zonder hem helemaal niets kunnen doen. En dat hij altijd voor ons zal zorgen en zich over ons zal ontfermen. Zelf al is hij letterlijk niet aanwezig. En lijkt hij misschien in veel omstandigheden heel ver af. Toch is het zo dat de Heer Jezus, wanneer hij misschien het meest afwezig lijkt in onze levens, juist het werkzaamste is. En ik denk dat we hier er een glimp van mogen opvangen. Volgende week, binnen 14 dagen beter gezegd, gaan we verder en zien wat er na die maaltijd plaatsgrijpt in het gesprek van de Heer Jezus ten aanzien van Petrus. En we zullen zien dat er ook gesproken wordt over Johannes. Petrus en Johannes zijn de hoofdfiguren, zeg maar, in het laatste stukje.